We gaan eens praten met de mensen van het Drempeltje. Het is een tijdje geleden dat zij nog bij ons te gast waren. Er is ondertussen alweer heel wat water naar de zee gevloeid. En hoe ver het nu staat met al de projecten van het Drempeltje, dat zullen wij graag vernemen van Paul Goemare, de man die de stuwende kracht is achter dat Drempeltje. Paul, welkom. Ik heet ook Tim Arts welkom. Dat is een van de vrijwillige medewerkers zonder wie het Drempeltje eigenlijk niet zou kunnen functioneren, want daar draait het toch allemaal om en mee. Paul, een paar weken geleden waren wij weer eens bij elkaar naar aanleiding van de opening, de heropening van jullie tweedehandswinkel in de Vakenkerkweg. Die is in een nieuw kleedje gestoken. Meteen eigenlijk ook de start, een nieuw elan om het Drempeltje weer eens echt naar buiten te brengen.
Ja, ik denk dat het met ieder vereniging nodig is.
Nu, was dat nodig?
Ik denk van wel. Er was een beetje een neergang, zo, als het zo kunnen bedoelen. Nu, achter de schermen werd er toch nog altijd even hard gewerkt. Ik ben er eigenlijk voortdurend mee bezig met het Drempeltje. Ik niet alleen eigenlijk, ook de mensen van de shop en van de uithoudafdeling, die zijn continu in de weer. Ook de mensen de Roemenië-groep, ze hebben dus heel veel projecten. Nu, mensen onderschatten dat soms een keer, maar het is ook goed van dat inderdaad een keer naar de buitenwereld te brengen. En ons een keer te laten horen en te zeggen van, eigenlijk, wij zijn er nog altijd. En nu, waar dat allemaal onder begonnen is eigenlijk, is oorspronkelijk een bepaalde doelstelling om kansarmen in de regio te helpen. Hè. We zijn zo'n beetje geëvolueerd vanuit het helpen van mensen uit het natuurlijk milieu, zoals we dat noemen. Dat was dan voornamelijk in de grote regio, dus naar het Gentse, naar het Brugse toe. Nu, van daaruit zijn we eigenlijk gestart in 1985 met het Drempeltje. Ja. Nu, het eerste wat wij deden was die tweedehandshop. En dat is in feite een beetje onze basis. En als wij dat dreigen te verliezen of dreigen te laten wallenbakken, zal de mensen soms zeggen, dan moeten wij daar halt aan roepen en moeten wij iets doen. Dus het was dringend nodig dat dus eigenlijk die shop een keer opgefrist werd. Ja. Nu, we hebben dat dus met mannenmacht eigenlijk op een week tijd geklaard, die klus. En ik denk dat het resultaat mag gezien zijn. De mensen mogen gerust een keer passeren in de Vakenkerk.
Het is eigenlijk een winkel zoals een andere winkel.
Ja, het is een mooie winkel geworden.
En vindt de bevolking van de regio de weg naar die tweedehandshop? Ook in tijden dat er niet echt reclame voor gemaakt wordt en zo. Is dat zowat een vast gegeven waar men toch aan denkt als mogelijk alternatief? Of is dat nog altijd iets waar veel mensen van zeggen, ja, dat zal eindelijk iets zijn voor minder bedeelde mensen. Wij kunnen ons daar toch moeilijk gaan tonen en zo. Wat gaan ze wel denken dat ik om een tweedehandstuk ga?
Maar die schroom, dat laatste wat ik zei, die schroom is dus zeker het geval niet bij ons. Zeker het geval niet. Ten meer dat er eigenlijk zowel mensen zaken bij ons afgeven, als mensen die die komen kopen.
Ja, ja.
En dat loopt door elkaar.
Het feit dat je binnen gaat, betekent toch niet dat je...
Nee.
Maar bovendien, er valt ook niks aan te merken op die kledij die daar...
Nee, ik denk dat ook. Wij doen uiterste best. Hè. Nu, het wordt dus heel goed gerecycleerd bij ons.
Wel, ik dacht het al, het is een soort recyclage, een beetje in Nederland. Ja.
We zijn ook niet... Wij gaan dus niet in vodden werken. Of het is natuurlijk als kledij is die helemaal kapot is. Dat kun je wel niet anders. Je kunt dat aan niemand meer geven. Maar wij gaan dus niet beginnen verknippen in vodden. Want ik moet een beetje kritiek geven op andere organisaties. Dat gebeurt wel. Nu, ik vind, bij ons luistert dat automatisch door. Als gesorteerd is voor degelijke kledij bij ons, gaat dat dan naar Dick Smuiden. In de meeste gevallen... Pater Gerolf, dat is goed gekend in die streek, heeft ook een keer te huizen voor jongens en meisjes en zo van die zaken. Aan het rand van Frankrijk dan voornamelijk. Ik weet ook dat het noorden van Frankrijk heel arm is. Hè. Dus denk ook aan de grenscriminaliteit bijvoorbeeld, die dus steken de grens over. En helpt dus voornamelijk in die contraien. Nu, wat daarvoor niet dient, gebeurt dan voor Roemenië. Hè. Wij sorteren ook voor Roemenië. Er zijn ook mensen van buitenaf die om kledij komen. Die zeggen van eigenlijk we zitten met een initiatief voor Polen of voor Tsjechië. Ja. Dat gebeurt. Dat is eigenlijk om de duur een draaispul geworden.
En de aanbreng, die loopt ook voldoende?
Geen enkel probleem. En we zijn ook eerlijk in die zin dat als de mensen iets afgeven en zeggen, kijk, dat is nu expliciet voor Roemenië geschikt. Dat kan. Bijvoorbeeld een mooie winkel die zijn stok afgeeft aan ons, die wenst uiteraard niet dat die stok verkocht wordt in België.
Ja.
Dat is heel logisch, hè, om eigenlijk het hele commerciële gebeuren niet schaden.
Dat wil ik nog vragen, zijn het overwegend particulieren of heb je ook,
eigenlijk alles.
Middenstandszaken? Is ja. Van, kijk, wij hebben dat hier uiteindelijk toch nog over en...
Ik denk dat dat ook een probleem is van sommige middenstandszaken, na de solden bijvoorbeeld, wat dan is dan een grote blokhuis, blijven toch nog altijd resten hangen. Nu gebeurt dat ook, dat wij soms een attest moeten geven, dat zij zeggen, ja maar kijk, voor de belastingwerking moeten wij in orde zijn, wilt u dan een attest schrijven voor ons?
Dat dus zou het wel best eens kunnen dat daar zelfs in die schappen nieuwe materialen liggen. Kan eigenlijk voorkomen.
Ja, maar wij gaan dat ook respecteren als ze zeggen bijvoorbeeld, het is voor dat bestemd.
Ja, ja.
We gaan het niet, we moeten dat.
Ja.
Trouwens ook, het moet bekend zijn wie dat er ons iets geeft. Dat is de afspraak met de belastingen.
Ja, dus de mensen van Maldegem en omstreken, die moeten het maar weten. In de shop kunnen zij echt terecht voor allerlei hele degelijke kledingstukken.
Zeker en vast.
Ja. En dan ook in een vernieuwd interieur, hè, met mooie etalage en zo. Goed, Paul, jullie hebben zich, misschien niet direct aansluitend, maar toch even tussendoor, altijd afgezet tegen het idee van aan liefdadigheid te doen. Jullie hebben nooit gewerkt volgens het systeem van wij zijn degene die de rijkdom, de middelen hebben en wij zijn nu op zoek naar degene die ze niet hebben en wij stoppen hen dat toe als een aalmoes. Jullie werking heeft zich anders geprofileerd, geprofileerd altijd. Het is eigenlijk altijd een beetje een geven en nemen geweest, hè?
Ja.
Misschien daar toch nog eens om nog eens over die...
Ja, die dialoogtype.
Ja, ja.
Het is inderdaad zo, hè. Als je geeft en jij doet het vanuit een rijk gevulde tafel bijvoorbeeld, zijn dat eigenlijk maar de kruimels die eraf vallen. In het katholiek geloof zijn er daar enkele parabels over, hè, van Lazarus en noem maar op.
Dat raakt niet op, hè.
Dat raakt niet op. Eigenlijk de kruimels, dus de mensen... En dat gebeurt dan nog altijd veel in de maatschappij. Ik vind ook dat het, ik vind het soms spijtig dat de mensen iets geven met de gedachte van eigenlijk heb ik nu toch eigenlijk een stuk van mijn hart weggegeven. Wij dialogeren in die zin dat wij de mensen daarbij betrekken. Als er mensen in onze winkel werken of mensen bij onze vrijwilligers komen, die dat trekken ze zich soms op aan wat wij doen. Het is ook zo in ons huis bijvoorbeeld, als de mensen inderdaad in de nood zitten, waarom helpen ze niet? We gaan die mensen daarvoor niet toch anders bezien. We gaan er gewoon met dialogeren en op hun manier proberen praten over de problemen die ze meemaken. Dat is heel belangrijk, denk ik, in de eerste plaats naar de wereld toe. Naar iedereen trouwens. Het gaat niet op dat ik rijk ben en iemand arm. Dat is ook niet waar, want die mensen kunnen dus dikwijls veel, veel meer vertellen aan rijkdom, maar dan op een andere manier. We kunnen daar heel veel van leren trouwens. Dat is ook altijd onze visie geweest.
Dus de materiële hulp is eigenlijk een eerste aanzet om die mensen uiteindelijk daarna ook zelf voor een stuk verantwoordelijkheid te laten nemen.
Ja.
Nu, we hadden al een beetje afgesproken bij het begin, misschien moeten wij over Roemenië iets korter zijn, omdat dat ook iets verder van de mensen van bij ons staat, maar ik dacht dat Roemenië nu net een schoolvoorbeeld is van een wijze van aanpak waar je eigenlijk een stuk verantwoordelijkheid naar hen toeschuift.
Ja.
Misschien daar toch even op ingaan?
Ja, oorspronkelijk zijn we dus ook met die idee gestart van wij Belgen, wij kennen dat allemaal goed
en wij gaan het daar eens gaan doen.
Gaan helpen. Ja. Dat is verkeerd, want dat draaide dus al heel vlug bij ons. Wij hebben dus niet die mentaliteit blijven. Ik heb ook al gemerkt dat wij het voorbeeld gebleken zijn met onze persartikels voor veel andere verenigingen die nog altijd iets doen voor Roemenië. Ik ben daar heel blij om. Ik ben dus geen concurrent. Of wij willen dus alles behalve concurrentie. Want ik vind het verschrikkelijk als je in die sector nog concurrentie moet voeren. Wat ook gebeurt. Nu, onze ideeën zijn onze ideeën en wij werken dat uit. We zijn ook doorzetters, wij werken automatisch als wij een doel voor ogen hebben, streven we daarnaar voor dat te halen. En dat stimuleert automatisch mensen, automatisch. We hebben dus ook geen probleem om aan vrijwilligers te geraken. Ja en nee, in bepaalde tijden is het krap, dat is heel normaal met zulke acties. Maar er worden ook heel grote initiatieven genomen. Als wij in Roemenië denken, zijn dat magnifieke projecten en ook mastodonten van projecten.
Kun je eens een paar voorbeelden
geven? Dat is momenteel, maar dat is allemaal een beetje binnen schaal zo. We zitten met een project van de Universiteit van Gent, die nu uitgewerkt wordt met twee belangrijke steden van Roemenië. Ik vind dat magnifiek als je dat kunt bekomen, dat eigenlijk de mensen daar warm voor lopen. kan dat alleen maar een enorme steun betekenen voor het land nadien.
Mm-hmm. Hè?
Want ja, de technologie en al de nieuwigheden die hier aan de bod komen in Gent, als die kunnen uitgewisseld worden in Roemenië, dat is magnifiek.
Mm-hmm.
Dat is alleen maar een project. We zijn ook met een orthopedisch project, dat is nu... Dat is heel moeilijk voor dat van de grond te krijgen. Maar als je ziet hoe dat die mensen daar werken met orthopedisch materiaal, hoe zij prothesen maken, nog met hout en met leder. Als je ziet hoe praktisch en hoe goed dat het hier allemaal gebeurt. Als men niet spreekt, ik heb een nieuwe eup laten steken, dan vinden dat allemaal mensen allemaal heel logisch. Maar dat is allemaal het fijnste van het fijnste tegenwoordig. Mensen die dat hebben, moet je dat heel goed. Hetzelfde ook, alle bepaalde prothesen of allee, aan benen werken, orthopedie dan. Hè? Dus als, ja, als ze problemen hebben, iedereen, dat is eigenlijk geen probleem.
Mm-hmm.
Maar als ze dan daar kinderen zien lopen, bijvoorbeeld met een been die onder het andere staat, dan denkt hij van ja, Jan Dori heeft zijn been gebroken, is niet goed ingezet.
Mm.
Dus allee, ik heb zo'n kinderen gezien, dat is verschrikkelijk. Als ze dat ziet, als ze dan denkt dat iemand die door het ijs zakt, dat hij zijn heel zijn leven met heel kromme benen moet verder leven. Dat is verschrikkelijk als je daar in een orthopedisch centrum gaat. Ik heb dus ook in een centrum geweest waar ze prothesen maken. Hoe dat die mensen daar nog werken, dat is ongehoord. En dat in Europa eigenlijk.
Ja.
Terwijl dat Roemenië eigenlijk een land voor de Tweede Wereldoorlog op het lijken voet stond in België.
Tja. Nu, mij overvalt dan meteen al een beetje een misschien pessimistische vraag van, je gaat daar dan naar één... Enfin, je focust dan op één streek, op één orthopedisch centrum, waar je dan wat van onze manier van werken en zo tracht aan te brengen, maar al die andere gelijkaardige centra in Roemenië, die blijven dan waarschijnlijk ook op de manier van toen werken.
Dat is een beetje een werking gelijk het spinnenweb, hè? Wij werken dus ook zo.
Blijft dat dan geen druppel op een hete plaat? Nee, een druppel die misschien welkom is in die regio waar jullie actief zijn, maar die het land en zijn bevolking in zijn totaliteit uiteindelijk
niet. Ik geloof
niet
daar niet in.
Nee,
ik geloof daar niet in. Het is heel belangrijk dat je optimist blijft en dat je altijd positief probeert te denken. Dat is heel belangrijk, voor trouwens voor iedereen is dat belangrijk. Maar ik vind als je zo met zoiets begint, zo in Jassi bijvoorbeeld, met dat orthopedisch centrum. Dat centrum voorziet dus in een regio van, laten we zeggen, 5 miljoen inwoners. Dat is Vlaanderen, hè? Ongeveer.
Ja, ja.
Dus het denkt van ja, 5 miljoen euro's, dat is al een hele pak. En ik denk, sowieso, de reclame, dat is enorm.
Ja.
De mond-aan-mond reclame. We hebben daar bijvoorbeeld iemand een nieuwe prothese gegeven. En die professor waar hij dus altijd in behandeling was, dat was in Timisoara, dat was een totaal andere stad. Die had gezegd van ja, wilde die prothese een keer meebrengen, dan we hem kunnen bestuderen.
Ja.
En zo werd dat.
Ja.
Dus wij doen nieuwe protheses van hier mee, of...
En heeft,
die meer bruikbaar zijn bijvoorbeeld.
Heeft, bedoel ook de overheid, bijvoorbeeld ministeries van, ja, wat is van volksgezondheid en zo. Zijn die daar ergens voor te sensibiliseren? Hebben die daar oog voor? Dan zou het natuurlijk vlugger kunnen gaan. Hè?
Nee, want dat gaat niet vlugger gaan.
Dan zijn er misschien geen middelen voor.
Of? Dat is juist. Dat is het probleem. Als je weet dan momenteel dus de prijzen vertweevoudigd, verdrievoudigd, verviervoudigd zijn. En dat de salarissen gelijk gebleven zijn. Dan moet je dus eigenlijk al heel veel, een hele lange elastiek hebben om dat te kunnen blijven houden. He.
Zeg je dan eigenlijk dat de mensen er nu na
slechter
die 7, 8 jaar nog op achteruit gegaan zijn?
Ja. Ja.
Ja.
Ja. Ik denk zeker en vast.
Hmm.
Wat er wel verschil is, dat je dus meer en meer westerse producten ziet in de etalages. En ik zie ook dus dat er meer werklust aan de dag gelegd wordt. Maar ze moeten ook dan ook door die zure appel bijten. Dat kunnen ze niet onderuit.
Over die werklust.
Het is een pijnlijke situatie.
Misschien over die werklust, Ginder. Jullie hebben er ook een school opgericht.
We zijn
nu ook
bezig.
Weer met diezelfde principes. Je zou ze daar kunnen gaan plaatsen. Een boel opkuisen en vertrekken. Maar nee, je werkt met mensen van Ginder.
Nee, want
gezegd, dat is eigenlijk de manier.
En eerder vorig jaar zijn we dus, hebben we het idee opgevat met een leerling van PTI. We zijn daar naartoe geweest. Maar als wij dan nadien resumeerden, hè, want we werken dus samen met een organisatie in Frankrijk, een paar organisaties, die dat heel goed doen. En wij geven ons een serieuze duw in de rug met financiën dan. En ook met materiaal. Dat is magnifiek. Want we zijn de promotors eigenlijk voor dat af te werken. Maar zij helpen ons. Maar nu ter zaak eigenlijk. We zijn met een groep leerlingen daar naartoe geweest. En wat bleek eigenlijk als we een resume maakten, wat dat kostte voor ons? Hè? Ja, dan kan ik in de helft van die school dan weer afwerken. Mm-hmm. Het bedrag. En dat dan wij zeggen, wat zijn we eigenlijk bezig? Nu mensen van bij ons naar hinder te laten werken voor niks, hè, want mm-hmm. dat is gratis. Dan zijn wij beter dan wij er. Allee, ik stel nu maar voor, in oktober heb ik gevraagd aan twee heel goede timmerluien, magnifieke. Want ik had die mensen, ik had eens enkele voorbeelden gezien van huizen die ze gemaakt uh-huh. hadden. Hè. Ik dacht van ja, dat moet ik hebben nu. Dus wij hebben die mensen betaald. En we hebben dus voor 7000 frank uh-huh. het dak van de school daar laten opzetten. Plus de platen daar laten opleggen. Uh-huh. Plus die muren die dus nog niet volledig af waren, laten afwerken.
Ja.
Dat was een miljoen lei. Voor die mensen was dat heel veel geld.
Uh-huh.
Een maand. Een anderhalve maand hebben ze eraan gewerkt. En dat was een maand, wel zeker van 3 maanden.
En het is ook iets dan dat ze zelf gemaakt hebben. Dat is iets van hen dan.
Dat is juist, ja. Gestimuleerd die mensen. Maar in feite, als je dan bekijkt dat je met een groep naar hinder gaat en dat dat een kwart miljoen kost,
ja.
de reis en alles, alles erop en eraan. Dan denk je, ja, maar we zijn bezig als we voor 8000 frank twee mensen Roemeen naar het huis laten. Wat gebeurt er nu eigenlijk? Dat is gewoon, ik ga daar terug naartoe in de paasvakantie een week en dat is gewoon voor prospectie te doen. Mm-hmm. Voor te zeggen, kijk, nu moet dat gebeuren, nu doen we dat.
Ja,
gebeuren. Wij zoeken een degelijk elektricien, wij zoeken een, die timmerlui, die mogen aan de slag en van binnen terug.
De grote,
dus uiteindelijk,
de grote vrachtwagens die hier al ettelijke keren vertrokken zijn, is dat er nog bij of...
Ik denk voor ons dat wij dat voortdurend afwegen. Want wij hebben daar een magazijn geopend.
Ja.
Hè? Dat noem je het een magazijn. Zoals in de Frans. Hè? Magazijn. Dat is een winkel eigenlijk. Hè? Nu, we zijn blij dat hij nu open gaat. Dat is een jaar en een half nadien. Dat is niet onze schuld. Dat is de schuld ook van de juridische aspecten. En de statuten moesten klaar zijn. Want zij mogen niet eerder openen dan het statuut klaar. Hier in België is dat geval niet. Hij gaat stuurt de statuut als VZW op naar het staatsblad. En in feite, met die voorlopige statuut kun je al beginnen.
Ja.
Dat is een zegen eigenlijk voor zoveel organisaties. Maar als je dat daar bekijkt, is dat dus nog die oudbollige mentaliteit. Zelf, de wet is zelfs ongeveer dezelfde van de VZW's. Dus dat zijn associaties non-profit dan. Hè. Maar... Nu, we zijn heel blij dat dat open gaat, die winkel. En, want ze gaan dat nu eerst verkopen onder een profietorganisatie. Dus een gewone organisatie. En nadien, de statuten zijn dus klaar tegen de zomer. Dat is de allerlaatste rush met dan, nu. Hè. En dus op de zomer zijn ze dus... is het officieel eigenlijk allemaal. Dus daaruit zal dat kunnen dat wij inderdaad... op een bepaald moment genoodzaakt zijn om mijn vrachtwagen te trekken. En dan gaat dat ook gebeuren.
Ja. Goed, het draait dus nog altijd ginder. Straks even terug weer naar de werkzaamheden hier in de eigen regio. Eerst misschien Chris een stukje muziek draaien. Dan kunnen wij nog eens van onze heerlijke wijn proeven die Paul heeft meegebracht. En dat waren Frank en Nancy Sinatra. Vader en dochter samen op het... Toen was het nog vinyl. We praten nog even verder met de mensen van het drempeltje. Want de klok die slaat ons weer met verstomming. Voor je het weet is dat uur gepasseerd. Paul en Tim. Even terug naar Maldegem, naar onze regio. We hebben het al gehad over de tweedehandshop. Dus met de kledij vooral. Maar jullie krijgen wel meer binnen. Materialen die dan wat groter en robuuster zijn. Ik denk dan aan meubelstukken, huisraad en zo. Nu... Dat plaats je niet zomaar in een kleine shop eigenlijk, daar moet dan toch wel veel ruimte voor zijn. Maar ook dat wordt opgeslagen en wordt dan terug eigenlijk aan de man gebracht. Vertel daar eens iets over.
Ja, dat is een magazijn achter hier het oude man is van Maldegem. En daar staat de meeste meubelen dat de mensen zelf binnenbrengen of dat het raampje achtergaat. Dat wordt daar een beetje gestockeerd en een beetje tentoongesteld. En de maand kan dan de eerste en de derde zaterdag van de maand in de voormiddag. En dat wordt daar dan openbaar verkocht.
Jij werkt daar als vrijwilliger. Hoe lang doe je dat al?
Al 3 jaar.
En waarom doe je dat? Wat, dat moet jou dan toch ergens ja, deugd doen om zo'n werk te kunnen doen. Hè? Wat is zo de grootste voldoening die je daar dan aan hebt?
De vriendschap, ja, van de vrijwilligers. Als er problemen zijn, kan er altijd helpen. En zelf, dat ligt op zo.
Ja.
Als je daarin werkt.
Mm-hmm.
En als voor de deel van de Roemenië, je weet dat je daarmee te mensen haalt, dat ligt op.
En nu je zegt eerste en derde zaterdag van de maand, komt daar ook volk op af?
Ja, geregeld. Mm-hmm. Komt geregeld volk op af. En als men op afspraak belt, kan dat geregeld worden dat dat in een andere dag open is.
Mm-hmm. Want ik zou me kunnen voorstellen dat mensen die het echt nodig hebben misschien, ja, door de problemen die ze kennen, ook niet altijd zo op de hoogte zijn van de mogelijkheden. Misschien niet altijd zo de kranten volgen of de oproepen volgen en zo. Je moet het maar weten, hè, dat die mogelijkheid bestaat. Zijn er kanalen om tot bij die mensen te raken? Ik weet het niet.
Maar dat wordt hopelijk in de media aangekondigd, iedere keer.
Mm-hmm.
Dus we gaan nu eigenlijk een systeem uitdokteren, omdat het eigenlijk om de 14 dagen vooraf dan te melden wat er eigenlijk in de stockering staat. Dat is een goede hint naar de mensen toe.
Mm-hmm.
Want zij kunnen daar dan die zaterdag, maar 3 uur eigenlijk is dat open. Hè.
Mm-hmm.
Wij werden dus ook samen met OCMW's uit de regio.
Ja,
er zijn verschillende OCMW's die bij ons aankloppen om mensen in de nood te helpen. Dat gebeurt ook als er mensen bijvoorbeeld met een brand of zo. Hè. Alles verliezen.
Ja, ja, ja.
Dan komen die ook af. Allee, die mogen gratis komen halen.
Hebben OCMW's dat niet aan zichzelf? Zo'n voorraad?
Maar in
zo?
Bepaalde gevallen, het OCMW van Maldenham doet het samen met ons.
Maar je zou
stok komt naar ons eigenlijk.
Je zou het, als de logica zelf kunnen omschrijven, hè, dat een OCMW dat eigenlijk zou moeten hebben zoals...
Maar ik denk dat het, de taak van het OCMW zo allround is.
Ja, ja, hè?
Dat zij bepaalde zaken graag afwerpen.
Ja, best dat het dan vrijwilligersorganisaties zijn.
Dat is ook zo'n beetje met onze huizen niet helemaal.
Ja, wel, dat is misschien het volgende waar we het nog even moeten over hebben. Hoe staat het daarmee? Met jullie woonprojecten hier in
Malden? Ik moet nog altijd heel tevreden zijn erover, want dat draait dus...
Hoeveel mensen
vierkant, dat draait altijd rond.
Hoeveel mensen hebben een onderkomen bij jullie?
12 momenteel. Ja. Maar wij gaan dus beginnen samenwerken met Eeklo. Na lang gepalaver hier in de omstreek, en ook met de overheidsinstelling, ook met de gemeente in Maldenham, was er gewoon geen interesse voor. Wij vonden dat heel spijtig. Maar wij kunnen dus niet anders om dat op een ander vlak te bekijken. En we gaan nu samenwerken met Eeklo.
En je zegt, er was geen interesse. Wat had je dan gedacht dat er zou moeten zijn?
We zijn een lange tijd op zoek geweest naar een vorm van begeleiding voor deze mensen.
Ja.
En officieel dan erkend. En we hebben dus alle dingpietjes, maar ook alle dingpietjes uitgezocht en uitgewerkt. En er was eigenlijk, van overheidswege al telkemaal een niet. Waarom? Ja, wat zijn de motieven? Ik weet het echt niet.
En want die begeleiding, hoe zag je dat dan?
Wij vroegen gewoon een halftijds maatschappelijk werker die zich eigenlijk bezighield om met dat project, rond dat project te werken. En dan ook een halftijd om hier en daar te ondersteunen bij klusjesdiensten en zo, herstellingen.
Vanuit gemeente personeel?
Of vanuit de overheid.
Vanuit de overheid.
We zijn ook nog naar overheidswegen naar het Vlaamse gewest geweest.
En dat is eigenlijk niet gelukt, om daarvoor mensen beschikbaar te krijgen.
Nee. Er zijn ook heel veel normen eraan gebonden, en als je dan al die normen op een rij zet...
Hebben jullie toch nooit met weerwerk mensen gewerkt?
Wij hebben een periode met weerwerk en dat is eigenlijk een beetje zuur opgebroken in die zin dat dat aanvankelijk heel stroef liep, heel die organisatie. Dat niemand van iets wist, ook de VLB wist soms niet hoe dat het draaide.
VLB?
De VDAB.
VDAB,
ja. Wist soms niet hoe dat draaide. De mensen van het sociaal secretariat die wilden de armen namen om de werkingskosten, alleen dus de arbeids... paparazzen eigenlijk in orde te, die wisten dus eigenlijk ook niet goed aan het houden, met gevolg dat ze dus, wij weigerden ook altijd een omkaderingspremie, maar na 3 jaar meldde men ons dat die omkaderingspremie er al een keer in zat en zeggen, ja, maar hoe kwam dat nu? Jullie hebben telkens maar een boodschap gestuurd dat het er niet in zat en dat wij dat niet ontvangden, dus wij moeten dat nu met terugkeren enkele jaren. Wat eigenlijk verschrikkelijk is.
Het is eigenlijk een financiële kader die je nog aan overhoudt.
Ja, zeker en vast. Maar wij waren heel blij met dat weerwerk. Maar ja, er zijn daar bedenkingen bij te staan, want uiteindelijk, waarvoor doe je het? Hè? Wij hebben ook al ondervonden, als je dat zo lang doet eigenlijk, je moet eigenlijk wel heel hard optimist zijn om dat altijd blijven te draaien. Hè? Ja. Nu, ik ben ook wel een realist in die zin, maar het optimisme moet bovendrijven, want uiteindelijk, als je daar niet aan denkt, stopt het maar mee, wijze van spreken. Hè? Ja. Nu, ik denk dat wij hoe dan ook, de mensen kennen ons al vrij goed, heel veelzinnig werk geleverd hebben in al die jaren dat wij bestaan. En we gaan gewoon door.
Hm. Ik sta in bewondering, Paul. En medewerkers, hè, want jij bent nu eigenlijk een beetje de tolk voor al die medewerkers. Ik ben ermee begonnen vanmorgen. Zonder dat lukt het eigenlijk niet. Hè.
Nee, ik ervan.
Nu, de studio zit hier nu niet vol, maar dat heeft zo zijn reden. Mensen konden zich vandaag nu toevallig moeilijker vrijmaken. Ja, ja. Over hoeveel medewerkers, vrijwilligers beschik je dan zo?
Heel veel. We hebben dus verschillende deelgroepen. Hè. Nu, die deelgroepen op zichzelf, hebt dus een groep die Roemenië steunt. Hè. Mm-hmm. In bepaalde gevallen vergroot die groep en vermindert die groep, dat is evident. Mm-hmm. Maar er moet altijd een locomotief zijn. Hè?
Ja.
Dus als een locomotief aan de kaart trekt, is dat geen probleem. Mm-hmm. Nu, als wij mensen warm maken voor Roemenië, hebben wij onmiddellijk een grote groep. Dat bleek vorig jaar ook. We waren ontzettend grote projecten. En dat is dus eigenlijk allemaal rondgegaan. Ja.
En u voelt het om die stockage, het selecteren van huisraad, van
kleren,
openhouden van de shop.
Een vijftal heel goede medewerkers.
Ja, ja, ja.
Dus die ook, telefoonnummer is trouwens bij Marleen, die dus zich daar aantrekt, wordt verwezen, want de telefoonnummer van Tramp staat in de winkel. Ja. Dus daar wordt dat automatisch verwezen naar mij of naar andere.
En dan de winkel, die is ook heel de week open.
Ja. Dus in feite hebben we daar een permanentie.
Ja.
Dat zijn allemaal die deelluiken. Dan blijft toch, voor het woonproject zijn we eigenlijk maar met twee. Maar nu gaat dat ook veranderen, vanwege dat we naar Eeklo gaan. Mm-hmm. Dus in feite gaan we samenwerken met Eeklo. Het blijft dezelfde naam houden en het blijft dezelfde bedoeling.
En wat zal Eeklo kunnen geven? Dat
Eeklo neemt dus in feite de contracten over en heel die paparazzen romslomp, bij wijze van spreken. Hè. De boekhoudingen, noem maar op.
Maar blijft hier in Maldenham toch?
Ja, dat wel. Maar bijvoorbeeld, het initiatief blijft en we gaan dus ook evolueren. Mm-hmm. Er moeten, dat is een afspraak, we hebben dus verschillende afspraken gemaakt. Mm-hmm. Er moeten ook zaken bijkomen in Maldenham. Mm-hmm. Trouwens, wij zitten nog altijd met een kas van de Rotary die ons is geschonken, die 100.000 frank, waar we dus tot nu toe nog niet van benut hebben, waar we zeker gaan benutten in de toekomst.